Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Ik heb geprobeerd om wat tekstgedeeltes erbij te zoeken bij het verdriet wat we hebben, maar ook eigenlijk om door het verdriet heen een stukje troost en bovenal hoop eigenlijk uit te spreken. En dat spreek ik niet uit, maar dat spreekt het woord uit. Want daar willen we ons aan vasthouden. Dat is eigenlijk onze enige bron die we hebben om de Vader te leren kennen. En het is zo ontzettend mooi om te ervaren wat hij heeft laten opschrijven, wat hij heeft vast laten leggen door allerlei mensen die dus geleefd hebben, met name vanuit Israël. En daar mogen we uit putten. En ik ben begonnen bij Psalm 42. Dit is een hele bekende psalm. En het begint: voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. En eigenlijk deze eerste zin is al zo'n enorme, hoopvolle zin. Omdat de zonen van Korach, die hebben ook iets verschrikkelijks meegemaakt. Die hebben meegemaakt dat hun vader en anderen uit het volk Israël levend begraven werden. Ze waren opgestaan tegen Mozes en Aaron. En God die strafte. En die strafte de aarde, die opende zich. En die nam de opstandelingen weg. En Datan en Abiram met hun zonen en hun dochters en alles wat ze hadden, die werden levend begraven. En het wonderlijke gebeurt is dat dus de kinderen van Korach opzij gingen staan. Die wilden er niks mee te maken hebben. Die zeiden: sorry pa, dat doen wij niet aan mee. Dat doen wij niet aan mee. Wij blijven Yahweh trouw. En wij blijven degene trouw die Yahweh heeft ingesteld. Een hele opmerkelijke daad die doorgaat tot in de eeuwen nadien. En dat is dit een bewijs. Ze mogen koorleider zijn in de tempel van God. Alleen doordat ze de keuze gemaakt hebben opzij te gaan staan. Terwijl hun vader een bepaalde keuze maakte, hebben hun eigenlijk in opstand tegen hun vader. En je zou zeggen, eert uw vader en uw moeder toch? In dat geval niet, hè? In dat geval is het heel duidelijk, maak een onderscheid en stap aan de kant. En ik vind het al zo'n mooie hoop eigenlijk, hè? Dat er dus vanuit iets verschrikkelijks ook iets heel moois kan komen. En dat er een onderwijzing mag komen van de zonen van Korach die opzij zijn gestaan en een eigen keus hebben gemaakt. Hij doet het weer niet, hè? En die onderwijzing die begint zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Daar hebben we net ook al van gezongen. Hè? Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, mijn God. En dat hert dat zal niet zomaar hebben geschreeuwd. Nee, dat zal echt een enorme behoefte hebben gehad aan water. Ik heb er een plaatje bij gevonden. Hey, ik weet niet of dat helemaal recht doet. Hij zit hier in een tamelijk grazige omgeving. Maar je kunt je voorstellen, als je nou die foto's ziet en die beelden ziet van in Afrika, waar die hongersnood is, waar die dieren zeg maar helemaal uitgemergeld staan te roepen eigenlijk in de woestijn naar water, dan kun je je eigenlijk wel wat voorstellen wat er hier bedoeld wordt. Dat hert, dat is ten dode toe verlangt het naar water. Want krijgt hij geen water, dan sterft het. En dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. De ziel is zo bedroefd, ten dode toe bedroefd, en het roept uit naar God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Ik denk dat de schrijver hiervan ook in een hele diepe depressie heeft gezeten. En dat hij eigenlijk niet wist waar hij het zoeken moest. En gelukkig wist hij het wel waar hij het zoeken moest, want hij roept naar de enige die hem kan helpen. En dat is God. En niet zomaar een God, Maar het is de levende God. De enige God die antwoord gaf. En die antwoord geeft. Want ze hadden heel wat goden daar in het Midden-Oosten. He? Maar er was er maar één God die antwoord gaf. Steeds in alle stukken van de Bijbel, in de verhalen, waar het om gaat, om het onderscheid tussen de verschillende goden, is er maar één God die antwoord geeft. En dat was Yahweh. Yahweh die rechtstreeks ingaat op gebeden, zoals bijvoorbeeld van Elia, he? Dat er vuur van de hemel komt en dat iedereen kan zien dat Yahweh leeft. In tegenstelling tot al de afgoden. Mijn tranen zijn met het voedsel, zegt die koorleider. Mijn tranen zijn met het voedsel, dag en nacht. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? En ik heb zomaar het idee dat Lydia dat ook meegemaakt heeft. Zij zat in een ongelovige omgeving opgesloten. Hé? Waar moet je nou met je God? Waarom zit je hier? Hé? Dat zal gegarandeerd voorbij gekomen zijn. Dat denk ik zomaar. Dat weet ik niet zeker, maar ik kan me dat helemaal voorstellen. Omdat je op dat moment in een hele trieste situatie zit, wordt het heel vaak gebruikt door ongelovigen. Zie je nou wel? Wat heeft het nou voor zin? Wat heeft het nou voor zin om God te dienen? Wat heeft het nou voor zin om je moeilijk te maken? Ja? We kijken wat er gebeurt. Schop toch tegen dat geloof, joh. Wat heeft het nou allemaal voor zin? En dan kun je tranen hebben door wat je overkomt in het leven. En dan krijg je er tranen bij, omdat er getwijfeld wordt aan je God. Er wordt getwijfeld aan je geloof. Waar is uw God nu? Wat merk je er nou van? Waarom heb je je mond nog vol over God? Waar is die dan? Waarom zit je hier dan? En hieraan denk ik, zegt die schrijver. En ik stort mijn ziel in mij uit. En waarom doet hij dat? Omdat hij in herinnering meegenomen wordt. Hoe het voorheen was. Dat hij gewoon meeging. En hij trok op in de stoeten. Naar Gods huis in Jeruzalem. Naar de tempel. En niet zomaar, maar onder luid vreugdegezang. En lofliederen. Want zo trokken ze op. Een feest vierende menigte. Want het was feest als je naar de tempel ging. Ja? En dat is weg. Want je kunt niet meer mee. Je kunt gewoon niet meer mee. En hij stort zijn ziel uit. Voor de enige God die antwoord geeft. Heer, hoe was het vroeger toch? Dat ik mee mocht gaan. En waar heb ik nu mee te kampen? Ik kan niet meer weg. Ik ben opgesloten. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Zegt hij. En wat bent u onrustig in mij? Hij probeert zijn ziel eigenlijk op te roepen. Je wend je nou tot God en hoop nou toch op hem. Want ik kan het niet anders. Ik kan het zelf niet meer. En hij spreekt eigenlijk zijn ziel een beetje vermanend toe. Wat buig jij nou toch neer, joh? Wat buig je neer? Waarom ben je zo onrustig in mij? Blijf nou toch op God hopen. Blijf nou op God hopen. Waarom? Omdat ik zeker weet dat ik hem weer zal loven. Voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Dus niet van mijn aangezicht. Het ging dus niet over de verlossing van zijn aangezicht, van degene die het schrijft. Nee, het ging over de verlossing van Yahweh's aangezicht. Dat Yahweh geloofd en geprezen zal worden. En daar roept hij eigenlijk zijn eigen ziel ook toe op. Uit de wanhoop. En dan roept hij God weer aan. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Want alleen je eigen ziel oproepen om zich tot God te wenden is niet voldoende. Je kunt het niet alleen. Je hebt iemand nodig. En gelukkig, die is er ook. En hij geeft het eigenlijk over aan God. Mijn God, mijn ziel buigt zich in mij neer. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het hemelgebergte vanuit het laaggebergte. Vanuit het dal, vanuit het diepst van mijn ziel, roep ik u aan. Heer, ontferm u mij. Watervloed roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Dat is bijna letterlijk waar geworden door al die tranen die vergoten zijn. Het is bijna een watervloed geworden. Die gaan over je heen. Je wordt overspoeld. Je hebt op een gegeven moment wat angst zegt. Je hebt geen tranen meer. En toch blijven ze komen. En je kunt alleen maar zeggen. Heer, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar Jahwe zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Dus wat hij zingt en wat hij dus zeg maar nog vasthoudt in zijn leven, dat zal een gebed tot de God van zijn leven zijn. Nou, dat is geweldig, hè? Vanuit de wanhoop toch nog je eigen zo toespreken, dat je eigenlijk de toevlucht neemt tot Jahwe en je ziel oproept. Houd er nou alsjeblieft aan vast. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom laat u mij hier zitten? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? En het is een vijand. De dood is de allerlaatste vijand. Ja? En je gaat erdoor in het zwart gehuld. Mijn rots, waarom vergeet u mij? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij. Omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Moet kijken in wat voor situatie je zit. Dat hoort toch helemaal niet bij het christendom of bij het geloof. Je hoort toch een soort overwinnaar te zijn. Je hoort toch te staan op je geloof. Dat gaat toch niet met gebukt zijn. Het gaat toch niet in het zwart gekleed. Maar de situatie is niet anders. De situatie is op dit moment zo. Ja? En toch wordt dat enorm onder de loep genomen. En word je daar enorm op aangevallen soms. Van joh, wat heb je nou aan het geloof? Nee? Wat stelt het nou allemaal voor? En wij hebben het niet nodig. Nee? Maar kijk hoe het goed met ons gaat. Waar heb je toch in vredesnaam geloof voor nodig? Ja? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? En weer doet hij die oproep aan zichzelf. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. En waarom? Omdat hij, Jahwe, de volkomen verlossing is van mijn aangezicht. En hij is mijn God. Ik laat hem niet los. Wat mij ook overkomt, ik laat hem niet los. En dan gaat hij door in Psalm 43. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. En er is helaas ook in het gebeuren met Lydia veel onrecht gebeurd. Dat je eigenlijk je afvraagt van, is er eigenlijk nog wel recht in Nederland? Is er wel recht in Nederland? En wordt de rechtszaak die gevoerd wordt, is dat eigenlijk wel een rechtszaak? Of gaat het over een onrechtzaak? Ja? Het is af en toe heel moeilijk om dingen te ervaren waarvan je zegt, ja, je moet de overheid gehoorzaam zijn. Maar de overheid is af en toe tegen zijn onderdanen. En dat is niet iets van de laatste tijd, dat is al heel lang bezig. Ik denk dat ongeveer 1 jaar of 10 terug is dat een hoogleraar in Utrecht heeft geschreven, een heel stuk, na een hele studie die hij gemaakt had, dat voor het eerst in de geschiedenis van Nederland, dat de overheid tegen zijn eigen onderdanen is. En hij is dus vreselijk op zijn vingers getikt. Hij is hoogleraar afgemaakt. Maar hij had wel gelijk, want hij had het bewezen. Hij had er echt een onderzoek naar gedaan. Hij zegt, het is nooit geweest, maar de overheid probeert echt zijn eigen onderdanen te benadelen. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? En zo ervaar je het soms. Zo ervaar je soms het leven. Zo ervaar je soms de omstandigheden waar je in komt. Dat je bij jezelf gaat denken van, ja, God die is tegen mij. Omdat alles tegen mij is, dan moet God eigenlijk wel tegen mij zijn. Ik heb daar zo ontzettend veel last van. En wat ik ook vraag, wat ik ook bid, er komt geen verandering. En je snakt ernaar. Je snakt ernaar dat er verlichting komt. Dat er een keer komt in je omstandigheden en het gebeurt niet. Zend uw licht, zegt hij, en uw waarheid. Laat die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige bergen, tot uw woning. Want daar snak ik naar. Ik snak ernaar dat er waarheid komt, dat er gerechtigheid komt, dat er licht komt over heel de situatie en dat ik daardoor geleid word. Ook opdat anderen kunnen zien dat u wel degelijk bestaat, dat u wel degelijk zich ontfermt over mij. En dat ik uiteindelijk tot uw heilige bergen mag komen, tot uw woningen waar ik dan verblijven mag. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik met de harp kan loven, o God, mijn God. En dat is zo opmerkelijk, dat iemand die dan zo eigenlijk enorm te neergeslagen is, dat hij dit kan zeggen. Dat hij steeds kan blijven vasthouden en de hoop heeft om naar Gods altaar te gaan. Om daar te verschijnen. En het mooiste is eigenlijk dat hij blijft zeggen, o God, ik wil u loven, u blijft mijn God.
Dan ga ik op tot Gods altaar.
Ja. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Weer die erkenning van dat het niet goed gaat met hem. En weer die oproep aan zichzelf. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Die hoop die blijft er staan. Hij geeft niet op. Hey, en daarom heb ik ook erboven gezet, hoop op God. Want dat is eigenlijk de enige hoop die ons overeind houdt. Dan ga ik verder in 1 Korinthe 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. En eigenlijk zegt Paulus van, moest luisteren, dat is hetgeen waar we het steeds over gehad hebben. Niet alleen dat wij het verkondigd hebben, maar het opmerkelijke is, u heeft het ook aangenomen. Sterker nog, u staat erin. U staat in dat evangelie wat wij hebben verkondigd. Dat is uw kracht. Dat evangelie zorgt ervoor dat u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, zegt Paulus. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. En dat zou natuurlijk triest zijn. Dat hij daar is geweest, dat hij gepredikt heeft, dat mensen het aangenomen hebben. Dat ze erin gestaan hebben en dat ze toch op een gegeven moment gezegd hebben van ja, sorry, maar ik heb er eigenlijk niks meer mee. Ik heb er niks meer mee. Ik heb toch hele grote twijfels over Paulus. Paulus zegt, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dus Paulus heeft hetgeen wat hij zelf ontvangen heeft doorgegeven aan anderen. En wat heeft hij overgegeven? Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften, zegt hij. En hij was geleerd in de schriften. Als er iemand was die kon vertellen wat er stond geschreven, dan kun je wel zeggen, is Paulus die opgegroeid is aan de voeten van Gamaliel, zoals hij zelf getuigt. Helemaal onderwezen in de wetten en de Tora volgens de Farizeeën. Een enorm gedreven persoonlijkheid was hij, Paulus. Hij dacht ook echt dat alles wat hij deed precies in een straatje paste van God. Dat hij volledig wandelde zoals het moest. En komt erachter dat het fout is. Maar, zegt hij, ik heb u overgeleverd dat Christus gestorven is voor onze zonden, wat geschreven stond, en dat hij begraven is en opgewekt is op de derde dag, ook weer overeenkomstig de schriften. Dus voor hem, degene die het als beste wist, was het geen twijfel. Nee, wat er gebeurd is, dat klopt precies met wat geschreven stond in de Tenach. Daar had hij geen twijfel over. En dan gaat hij bewijzen leveren. Hij is verschenen aan Petrus als eerste. En daarna is hij aan de 12 verschenen. Daar was Petrus bij. Nee, die was dan weer ingesloten. Dus hij is eerst aan Petrus verschenen. Daarna is hij aan de 12 verschenen. Er wordt even niks gezegd over die vrouwen. Want hij was ook aan die vrouwen verschenen. Maar blijkbaar zijn dat geen betrouwbare getuigen volgens Paulus of zo. Ik weet niet hoe hij erover gedacht heeft. Maar soms lees je af en toe bij Paulus, denk je van nou, je hebt niet zo'n hele hoge druk van vrouwen. Vind ik erg jammer. Nee, dat klopt. Dat heb ik ook. Dat is heel triest. Maar
daarom was het zo bijzonder dat Yeshua
vrouwen. Ja, klopt. Nee, klopt. Helemaal voor. Amen. Ja, helemaal klopt. Ja, dat is geweldig. Dus daar is ook heel duidelijk een schrift in gekomen eigenlijk. Van, ja, heel mooi.
En de Joden hebben pas een vergadering als ze met 10 mannen zijn.
Hè? Ja, dat klopt. Ja. En pas als er 20 vrouwen zijn, toch? Nee. Dus, flauw, hè? Ja, dat is flauw. Sorry. Ja. Daarna, zegt hij, is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Nou, ook weer, er zullen best een hele hoop zusters bij geweest zijn, worden helaas niet genoemd. Maar hij wordt gezien door 500 broeders tegelijk. Van wie de meeste, zegt Paulus, nu nog in leven zijn. Dat geldt nu natuurlijk niet meer, hè? Maar dat was wel toen Paulus dat opschreef. Dus toen Paulus leefde, waren er dus bijna 500 mensen die direct konden getuigen dat hun gezien hadden dat Yeshua opgestaan was.
Amen. Amen.
Maar sommigen, zegt hij, zijn ook ontslapen. En niet meer opgestaan. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Nou, je kunt je afvragen van wie zijn dat nou, hè? Zijn dat nou dezelfde als de 12? Ik zelf denk van nee, dit gaat over die duizenden die dus zeg maar tot geloof gekomen waren. Dat waren volgens mij, zijn dat allemaal wat hier bedoeld wordt. Dus dan praat niet meer over 500, maar dan praat je dus over, nou als je dus ziet zeg maar hoeveel er tot geloof gekomen zijn, dan praat je toch over een behoorlijk aantal. En als laatste, zegt Paulus, is hij van mij. Ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want hij schaart ze eigenlijk niet zozeer onder de apostelen. Hij ziet ze eigenlijk toch meer als een, ja, een geborene die eigenlijk niet geboren had moeten worden. Een ontijdig geborene. Ik heb er al meerdere vreemde verklaringen over gehoord. Paulus is gewoon geboren. Hij is gewoon op de tijd die God behaagde, is Yeshua aan hem verschenen. Dus hij was geen ontijdig geborene. Hij was ook niet zeg maar op een ontijdig tijdstip op de plek in Damascus waar Yeshua hem verscheen. Nee, hij was precies op de juiste plek, op de juiste plaats, in de juiste tijd waar Yeshua aan hem verscheen. Op die tijd moest dat gebeuren en op die tijd is dat ook gebeurd. Ik, zegt Paulus, ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Dat haalt hij vaker aan, maar hij zegt er wel bij, ik wist het niet. Ik dacht echt dat ik heel goed bezig was. Ik dacht echt dat ik Gode een welgevallig werk deed, zegt hij zelfs ergens in zijn brieven. Daar was hij helemaal van overtuigd. Omdat hij ook zo opgevoed was. Hij wist niet beter. Die nieuwe leer die verkondigd werd door een of andere timmerman uit Nazareth, die dan een groepje mensen om zich heen verzameld had. Ja, dat sloeg nergens op. Dat sloeg helemaal nergens op. Er zou geen verlosser komen uit Nazareth. Er waren alle fariseërs en sadduceërs. En het Sanhedrin was het erover eens. Die zouden helemaal niet uit Nazareth komen. He? Dat staat ook nergens beschreven. Uit Bethlehem. Daar zou die geboren worden. En dat Yeshua ook in Bethlehem geboren was, daar hadden ze geen boodschap aan. Maar door de genade van God, zegt Paulus, ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Ja, hij is eigenlijk de prediker geworden van het Nieuwe Verbond, hè? Of Nieuwe Testament, of hoe je het ook noemen wil. Daar is eigenlijk Paulus het grote voorbeeld voor alle predikers. Van wat hij zeg maar dus uit kan leggen en hoe hij zeg maar dus verbanden maakt. En dingen analytisch neer kan zetten. Ja, ik vind het geweldig. Of ik het dan ben, zegt hij, of zij, maakt eigenlijk niet uit. Want zo prediken wij. Dat is gewoon eigenlijk hetgene wat wij prediken. Daar zit geen verschil in. Dan maakt het niet uit of ik het ben. Of het Petrus is, of Jacobus, of Filippus. Wij prediken zo. Wat hij net uitgedacht had. En zo hebt u geloofd. Aan de hand van hetgene wat wij overgeleverd hebben. Van wat wij direct gezien hebben. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Paulus is helemaal verbaasd. Als wij nou kunnen bewijzen door al die mensen die getuigen zijn, die hem gezien hebben, dat hij opgewekt is. Hoe kan het nou toch zijn dat sommigen onder jullie blijven zeggen, maar er is helemaal geen opstanding van de doden. Waar hebben jullie het over? En hij zegt, maar wij zijn getuigen. Wij hebben het gezien. Onze eigen ogen zijn getuigen geweest dat Yeshua was opgewekt. Als je dit ontkent, zegt hij, dan heb je een groot probleem. Want als er geen opstanding van de doden is, dan is Yeshua niet opgewekt. Dat is gewoon niet gebeurd. En als dat niet gebeurd is, dan is onze prediking ook zonder inhoud. Want waar hebben we het dan over? Dan zitten we te praten over iemand die opgestaan is, maar die is niet opgestaan. Wat sta je dan te bazelen daar? En zonder inhoud is dan ook uw geloof. Maar wat heb je dan aan je geloof als je niet meer gelooft dat Yeshua is opgewekt? Dat Yeshua dus naast de Vader zit en voor ons bidt dat hij de hoge priester is die voor ons pleit. Omdat hij mee kan voelen met wat wij doormaken. Als dat niet meer waar is, waar pleiten wij dan nog op? Waar hebben wij dan nog onze hoop? En dan blijken wij, zegt Paulus, valse getuigen van God te zijn. En dat is erg, hè? Want dat is vanaf de Tora aan, is er gezegd van kijk uit dat je geen valse getuige van God bent. Want dan word je weggedaan van voor zijn aangezicht. En waarom zijn we valse getuigen? Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Yeshua heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als er geen opwekking van doden is. Dan is dat gewoon niet gebeurd. Dan is alles wat wij gezegd hebben gewoon een leugen geweest. Immers, weer de conclusie, als de doden niet opgewekt worden, is Yeshua niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. En dan komt u eigenlijk met het finale oordeel. Dan bent u nog in uw zonden. En zie er dan maar eens van af te komen. Er is geen tempel meer. Er is geen tempel meer. En het is voorgeschreven dat er voor jouw zonde verzoening wordt gedaan in de tempel. En die is er niet meer. Dan heb je echt een groot probleem. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Nou, daar moet je niet aan denken. Daar moet je niet aan denken. Wij hebben helaas al behoorlijk vaak bij het graf gestaan van ook een behoorlijk aantal mensen die echt als gelovigen zijn overleden. En die echt gestorven zijn in de volle verzekerdheid van het geloof, zoals dat heet. Ja? En je moet er niet aan denken dat dat een fars is. En dat dat leugens zijn geweest. En dat die mensen met zijn naam op de lippen verloren zijn gegaan. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat kan ik me echt niet voorstellen. En dan zegt Paulus, als we alleen voor dit leven op Christus of Yeshua onze hoop gevestigd hebben, dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Ja, dan ben je zo triest, zegt hij. Dan ben je zo triest. Dan is eigenlijk alles wat je meegemaakt hebt en alles waar je hoop op gehad hebt, alles waar je je hoop op gevestigd hebt, ja, dat stelt allemaal helemaal niets voor. Dan ben je gewoon één grote dwaas geweest. Want dan heb je je hoop ergens opgesteld wat geen hoop is. Eigenlijk een beetje wat op een gegeven moment ook geschreven staat, van dat Israël de hoop heeft op Egypte, waar ze notabene uit gevlucht waren. En wat zegt hij dan, de profeet? Die zegt, je zult zien dat Egypte een rietstok is die afgebroken is en die je hand zal doorboren. En je kunt je helemaal voorstellen, als je zo'n scherpe rietstengel hebt en je drukt daar zwaar op, dat die dwars door je hand heen gaat en je hand zal doorboren. Want dat is geen hoop. Nee, dat verergert je pijn zelfs nog. We zijn de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, zegt Paulus, dat is helemaal niet waar. Wij weten, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
Ja.
Dat is gewoon een feit. Er staat hier geen vraagteken achter. Nee, voor hem is het gewoon een feit. En dat had hij al bewezen aan de getuigen die hij opnoemt. Want, en dan gaat hij het helemaal uitleggen. Omdat de dood er is door een mens, dat was Adam, is ook de opstanding van de doden er door een mens. En dat is dan Yeshua. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook alle in Christus levend gemaakt worden. En dat is onze hoop. Ieder echter in zijn eigen orde. Yeshua als eersteling, daarna wie van Yeshua zijn bij zijn komst. En daar kijken we met verlangen naar uit. Dat is al verschillende keren voorbijgekomen vandaag. Daar kijken we echt met verlangen naar uit. Dat zijn koninkrijk gevestigd zal worden hier op aarde. Daarna komt het einde, zegt Paulus, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Dus alle macht en kracht en heerschappij die wij nu kennen, die wij nu ervaren, die zal verdwijnen. Die zal gewoon vernietigd worden. Want alles zal overgaan naar Yeshua en Yeshua zal het alles overdragen aan Yahweh, aan zijn God en zijn Vader. Want hij moet koning zijn totdat Yahweh alle vijanden onder de voeten van Yeshua heeft gelegd. Dat staat er beschreven. En dat zal gewoon gebeuren. De laatste vijand echter, die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is dus de laatste vijand. Dus dat is nog een hele weg om te gaan voordat die eigenlijk vernietigd wordt. Want er moet nog heel veel vernietigd worden voordien. In Thessalonicenzen 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders en zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. En daar ging het over, hè? We hadden het over de hoop. Want wij hebben wel hoop. Want als wij geloven dat Yeshua gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Yeshua ontslapen zijn terugbrengen met hem. Halleluja. Want daar kijken we naar uit. Dat is onze hoop. Want dit zeggen wij u met een woord van Yahweh, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van Yeshua, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Dus de ontslapenen zullen eerder terugkeren als wij. Dus wij zijn niet, wij zullen hun niet voorgaan, zeg maar. Dus we hebben geen streepje voor. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. Nou ja, dat kun je bijna ook niet voorstellen, want dat zal natuurlijk een soort shofar geroep zijn. Dat zal volgens mij over heel de aarde zal dat klinken. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Dat zal een menigte zijn, zeg. Onvoorstelbaar. Daardoor zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met Yeshua in de lucht. Er staat niet dat we in de lucht zullen blijven. We zullen dus weer terugkeren, maar een ontmoeting zullen we hebben met Yeshua in de lucht. En zo zullen we altijd bij Yeshua zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Amen.
Amen.
Israel, Adonai.